GGZ Academy inspireert en informeert je over actuele vraagstukken en zet je aan tot nadenken. In deze aflevering ga ik, Ludo de Bo, in gesprek met Gerrit van Woudenberg, werkzaam bij Healthy Solutions GGZ en mede verantwoordelijk voor het opzetten van het krachtprogramma, en Rut Stiphout. Zij is verpleegkundige in de ambulante setting en werkt met EPA-cliënten. Zij heeft 3 jaar met kracht in de praktijk gewerkt. Deze aflevering gaat dus over het krachtprogramma. Een groepsgerichte aanpak die cliënten, naasten en professionals ondersteunt om herstel echt samen vorm te geven. Wat gebeurt er als je structuur en ruimte combineert en mensen niet alleen behandelt, maar met elkaar laat leren groeien? We verkennen hoe gesloten groepen, herkenning en gelijkwaardigheid bijdragen aan minder eenzaamheid, meer regie en duurzaam herstel. Gerrit en Rut, hartelijk welkom. Gerrit, kun jij vertellen wat er achter de naam kracht ligt?
Ja, er ligt heel veel achter, maar het hele korte antwoord is dat het kracht en het krachtprogramma bedoeld is om hulpverleners en cliënten en eigenlijk ook hun naasten, om die zoveel mogelijk in hun kracht te zetten.
Wat was voor jullie als organisatie de aanleiding om het krachtprogramma op te zetten?
Wij liepen al een tijdje in de GGZ rond, maar dan eigenlijk vanuit het perspectief van het bedrijfsleven waarvoor we op dat moment werkzaam waren.
Ja.
En daar vielen ons wel een aantal dingen op in de manier van werken. Wij waren gewend vanuit het bedrijfsleven om heel doelgericht, concreet te werken met duidelijke doelstellingen, waarin afgesproken was de manier waarop je die doelstellingen wilt bereiken. En wat wij zagen in het GGZ-veld, dat er heel veel vrijheden waren. En we hebben eigenlijk gezien dat vrijheid en chaos, dat best wel heel dicht bij elkaar ligt.
Ja.
En dat in onze optiek iets meer structuur en ook iets meer gedachten achter waar je mee bezig bent, vertaald in structuur, dat heel erg zou kunnen helpen, zowel zorgprofessionals om zo goed mogelijk zorg te leveren, als eigenlijk je hersteldoelen beter te kunnen bereiken.
Ja.
En dat was eigenlijk de aanleiding dat we zagen van daar kunnen we echt wel iets toevoegen met onze bedrijfsmatige blik. Om te proberen om in die GGZ-setting te proberen wat dingen te verbeteren.
Ja, herken je dat trouwens, Rut? Vrijheid en chaos, dat die dicht bij elkaar liggen in de sector?
Ja, ik heb die eigenlijk nooit zo ervaren eerst. Ja. Maar toen ik met kracht ben begonnen, heb ik wel gemerkt dat daar nog vrijheid was in het programma, wel een structuur van de werkboeken. Dus je had wel een lijn die je volgde, maar hoe lang je precies daarover deed of welke sessie, hè, want een sessie duurt 3 uur, een dagdeel. En dat was niet van je moet dit tot dit gedaan hebben. Dus die vrijheid had je nog wel, maar wel de structuur van we gaan dit behandelen.
Ja.
En als ik erop terugkijk en dus dat vergelijk met hoe ik werkte voordat ik met kracht werkte, zie ik daar wel een verschil.
Hoe zou je de kern van het krachtprogramma beschrijven?
Ja, voor mij is dat samenwerken aan herstel. En samen is zowel de cliënten onderling met elkaar, de deelnemers, maar ook wij als medewerkers, als professionals. Ik voelde altijd gelijkwaardigheid de uren dat wij kracht deden. Dus dat is voor mij wel echt de kern. Samen en laagdrempelig.
Ja, Gerrit, kun je de luisteraar vertellen wat het krachtprogramma precies inhoudt?
Ja. En wat het inhoudt is dat het krachtprogramma een programma is voor gesloten groepen met 8 tot 10 deelnemers die wekelijks bij elkaar komen in een dagdeel, dus zeg maar 3 tot 3,5 uur bijeenkomst, die altijd wordt afgesloten met een lunch als het een ochtendbijeenkomst is of begonnen met een lunch als het een middagbijeenkomst is. Die wordt begeleid door 2 programmabegeleiders, altijd dezelfde 2, liefst. Want anders dan we zitten daar wisselingen. Dus wat we dan praktisch doen, we leiden 3 mensen op, waarvan er altijd 2 voor de groep zijn, maar alle 3 zijn bekend bij de groep. Gesloten groepen, dus dat betekent in een vaste samenstelling, waarbij deelnemers dus elkaar leren kennen, gedurende dat dagdeel in de week bezig gaan met alle onderwerpen die voor herstel belangrijk zijn, die ook in de zorgstandaarden staan van AQUA GGZ. Dus in die zin is de richtlijn voor een optimale behandeling is verwerkt in het krachtprogramma, waardoor als je het krachtprogramma toepast, pas je eigenlijk automatisch ook de geldende zorgstandaarden toe. En het programma duurt 8 tot 12 maanden, een beetje afhankelijk van het tempo van de groep. Wekelijkse bijeenkomsten. En wat ik nog over kan zeggen als laatste is dat het programma eigenlijk grofweg uit twee delen bestaat. Het eerste deel is psycho-educatie, bijeenkomsten en onderwerpen die gaan over de aandoening die iemand heeft. Daar leer je heel veel over. En het tweede deel gaat over lifestyle. En het programma sluit je na ongeveer een jaar dus af met jouw eigen persoonlijke verder op wegplan. Dat is wat het krachtprogramma allemaal inhoudt.
En hoe sluit het krachtprogramma aan bij jullie visie op herstelgerichte zorg en netwerkzorg?
Het feit dat mensen elkaar treffen in een krachtgroep. Dat is een gesloten groep. Dus mensen leren elkaar in de loop van het programma heel goed kennen. Stellen zich ook open voor elkaar en voor de inhoud van het programma in de loop van de tijd. En dat appelleert heel erg aan het gevoel van erkenning en herkenning bij elkaar. Waardoor mensen die eenzaamheid een beetje achter zich kunnen laten. Het is een verademing alleen al om van andere mensen te zien van hey, ik ben niet de enige, zij hebben dit ook.
Ja.
En om van elkaar te leren hoe zij daar in de loop van hun leven mee om zijn gegaan. En dat groepsaspect en het aspect van en met elkaar leren, dat is denk ik een cruciaal onderdeel in het herstelproces. Wat nu niet altijd benut wordt.
En netwerkzorg?
Netwerkzorg, inderdaad. Dat heeft er vooral mee te maken dat in het tweede deel van het programma ga je ook in op leefstijl. Mensen uiteindelijk leiden een gewoon leven. En daar hoort bij dat je met mensen in contact komt. Dat je misschien iets aan sport doet of aan bewegen. Dat je je aansluit bij een wandelgroep. Dat je contacten hebt met andere mensen. Dat deel van het programma, het nodigt heel erg uit om in de eigen omgeving van deelnemers te kijken waar in het netwerk kan ik aansluiten. Waar liggen mijn interesses? Waar liggen mijn krachten? Waar liggen ook mijn krachten waar ik na het programma iets mee zou willen doen? En wat in mijn directe omgeving is beschikbaar om daar ook invulling aan te geven. En dan ga je ook daadwerkelijk zover als een dag- en een weekplanning maken. Van dan wil ik dat doen, dan wil ik dat doen met die en die personen. En daar komt de netwerkzorggedachte heel erg om de hoek kijken. En dat is dus het informele netwerk bij voorkeur. Niet het formele netwerk, maar liefst het informele netwerk waarin mensen hun plek gaan vinden. En daar zijn we dus ook in het krachtprogramma echt naar op zoek.
Ja. Ja. Rut, wil je daar nog op inhaken?
Ja, ik denk dat jij heel mooi ook uitgelegd hebt samen. Maar wat ik ook nog echt wel een aanvulling vind, is het laagdrempelige. Ik heb een cliënt gehad die had een GIT-PD gevolgd. Dus ook een groepstherapie, geprotocoleerde groepstherapie. En daar kon ze niet echt aanhaken. Vaak kwam ze niet op dagen of liep ze eerder de sessie uit of het paste niet. En toen hebben we gezegd, we gaan kijken of ze kracht. En ik begeleidde haar individueel. Dus, en zij, ik heb gewoon haar zien opbloeien.
Ja.
Dus,
en waar zit dan dat hoogdrempelige versus laagdrempelige in?
Omdat de eerste belangrijke doel bij kracht is, kom maar eens gewoon. En je hoeft niks. En dat is ook wat ik ook zei van die, we hebben wel structuur, maar wij als professionals hebben daar ook de vrijheid in. We kijken naar waar staat de groep? Waar ligt de wens van de groep en de prioriteit? Hè? Dus als dat in eerste instantie is bij gewoon alleen maar komen en niet met alleen al helemaal psycho-educatie, nou, dan gaan we daarop insteken en dan gaan we meer met elkaar op het leren kennen zitten. En daar heb ik ook gezien dat cliënten zelfs in het programma uitstromen met een supermooie reden dat ze dus een opleiding weer gingen doen. En toen starten met het programma nog niet helemaal dan die waren. En het super jammer vonden dat ze moesten stoppen.
Ja. Je noemde zelf het woord laagdrempeligheid. Dat is natuurlijk in de perceptie van degene die deelneemt. Gerrit, zijn er inclusiecriteria om als cliënt mee te kunnen doen? En zo ja, wat zijn die? Of kan iedereen meedoen?
Niet iedereen kan meedoen, maar wel bijna iedereen. Okay. Dus er zijn niet heel veel inclusiecriteria. We hebben ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van kracht. En dat onderzoek is uitgevoerd bij 18 plus, dus bij volwassenen. Dus wij willen ook met name dit programma positioneren bij volwassenen. Dus dat is één criterium. Een ander criterium is dat je de Nederlandse taal tot op zekere hoogte wel machtig moet zijn, omdat heel veel gebeurt ook in de groepsdynamiek. Dus dat betekent dat als je hoeft echt niet perfect Nederlands te spreken. Je hoeft het ook niet eens te kunnen lezen. Maar het is wel fijn en noodzakelijk dat je een deel van de discussie wel kan, of de essentie van de
taal
discussie
doet er natuurlijk toe
kan volgen.
Ja.
Dus dat is een criterium. En een ander criterium, en dat is het laatste criterium, is dat het is een groepsinterventie. Dus als mensen nog te veel in hun symptomen zitten, dat ze echt het groepsproces verstoren, niet een keer, maar herhaaldelijk. Ja. Dat je dan, en dat doen wij niet, maar dat doen de programmabegeleiders, die dan moeten beslissen samen met de deelnemer, van is dit het juiste moment om deel te nemen? En is er niet een beter moment iets verderop om aan een nieuwe groep deel te nemen? En is het dan niet beter om op dit moment dat toch te stoppen? Dus dat zijn eigenlijk de enige drie criteria die er zijn.
Rut.
Ik hoorde jou zeggen, Gerrit, van ja, als iemand nog te veel in de symptomen zit, en dan ging er bij mij al wat kriebelen, want dit is denk ik wat ik heel mooi vind aan kracht en wat ik heel erg geleerd heb als professional om niet te veel in te vullen. Ik denk dat merkte ik bij ons in het team ook, dat we heel snel zeiden, ah nee, maar die is groepsontwrichtend, of ah nee, maar die gaat niet komen. En allemaal ja-maars hadden. En dat we echt moesten gaan leren om te zeggen, nee, niet die ja-maars. En gewoon ga eens doen en ga eens kijken. En als er dan wat gebeurt in de groep, sta je heel vaak versteld hoe cliënten kunnen reageren in positieve zin. En als dat niet zo is, dan is het ook weer een heel mooi gespreksonderwerp. Wat gebeurt hier nu weer in de groep? En dat is echt wel wat ik... Ik snap de inclusiecriteria of de exclusiecriteria. En ik volg hem ook heel goed. Maar ik vind wel, daar moeten we voorzichtig mee zijn. Dat triggert me iets.
Ik ben in mijn eigen valkuil getrapt. Want dat is altijd wat we tegen programmabegeleiders zeggen. Ook in de training tot programmabegeleider. Niet invullen. Ja. En zeker niet denken van dit kan niet of die persoon dat lukt niet. Want we zijn te vaak verbaasd geweest over wat wel lukt.
Ja.
Dus inderdaad, een hele goede toevoeging.
Hey, maar Rut, jij hebt 3 jaar met kracht in de praktijk gewerkt. Wat heb je zien veranderen in die 3 jaar tijd?
Vincent van Gogh, waar ik werk, die zijn al bijna 10 jaar ermee bezig. Nou, er is een coronatijd tussen geweest. Dat is natuurlijk moeilijker. Hoe ga je dan met groepen doen? Dus toen is het wat minder geworden. En eigenlijk hebben we dat weer opgepakt. Veel nieuwe collega's gekregen toen. Iedereen is geschoold. Alle verpleegkundigen en SPV'ers binnen het vakteam. En ik heb gezien dat iedereen er veel meer voor ging staan. Dus dat er meer groepen kwamen. Meer ruimte voor nieuwe cliënten. Individuele contacten werden minder. De samenwerking tussen collega's werd leuker. En ik heb ook gezien, wij zijn ontwikkeld naar gebiedsgerichte zorg. Dus van het vak naar gebiedsgerichte zorg, dat is een samenwerking met Poli. En eigenlijk is het ontwikkeld voor de EPA-populatie, dus meer de vakpopulatie. Maar we zijn ook gestart met de mix maken tussen cliënten die Poli hulp nodig hadden en cliënten die vanuit de vak hulp nodig hadden. En dat werkt uitstekend.
En misschien als ik daarop aan mag vullen, ja. Het is ook qua positie in de behandeling is het ook verschoven. Hè? Het is nu in principe, als mensen in vak nieuw komen, dan wordt eigenlijk als eerste het krachtprogramma aangeboden als behandeling. Tenzij er goede redenen zijn om niet aan kracht. Dus het is ook opgeschoven in de positie die kracht heeft in het behandelarsenaal van het team. En omdat inderdaad bijna iedereen nu geschoold is, komen de nieuwe medewerkers. Dan gaan ze ook al heel snel de opleiding tot krachtprogrammabegeleider volgen. Dan krijg je inderdaad gemeenschappelijke taal. Het wordt makkelijker om nieuwe groepen te starten. Dus dan kun je ook echt invulling geven aan het feit dat het gewoon de eerste behandeling is in het team. En iets anders, wat ook een heel mooi toch via fenomeen is die wij hebben gezien, omdat Vincent van Gogh al zo lang met het krachtprogramma werkt, is dat het hen ook is gelukt om uitval, wat echt een fenomeen is ook in het behandelen van deze cliënten, dat ze vaak tussentijds uitvallen, om dat uitval ook heel erg te beperken.
Rut, kun jij nog wat meer vertellen over hoe dat er in de praktijk uitziet en wat doet die structuur voor cliënten en voor jou als professional?
Ik zal eerst een beetje uitleggen hoe het eruit ziet. Ja? We begonnen vaak om 9 uur tot 12:30, 1 uur, 9:30, 1, 3,5 uur probeer je te doen. Dan komen ze binnen. Je gaat eerst gewoon een rondje maken. Heeft iemand er wat te bespreken? Hoe zit iedereen erbij? Wat heb je nog meegenomen van vorige week? Dat is in een huiskamersetting. Dus we hebben een televisie hangen. Er zit vaak een wie. Een grote tafel. Niet in wat je vaak ziet. Tenminste bij ons ook de standaard kantoren. Nee, dit is echt een aparte ruimte die daarvoor gecreëerd wordt. Dus het is rustig aan beginnen. Dan pakken we meestal het werkboekje erbij. Dat werkboekje bestaat uit opdrachten maken. Maar ook video's van ervaringsdeskundigen, mensen die zelf dus een psychische aandoening hebben gehad, vaak ook die kracht hebben gevolgd. Of onderwerpen die gewoon besproken worden, tekst, psycho-educatie, theorie. Ja. En dat ligt een beetje net eraan hoe lang, hoe de spanningsboog van de mens is, wat voor onderwerp. Want suicidaliteit is ook een onderwerp en daar zien we vaak wel dat die spanningsboog wat minder is, dat het toch wat meer oproept. Ja, dan kunnen we ook nog een spelletje ertussendoor doen. Kwaliteitenspel wordt vaak gedaan. Maar er kan ook een keer een ganzenbord om af te schakelen. En er zit altijd een lunch bij, die de mensen zelf halen. En er ligt natuurlijk het samen afsluiten. Want als je het over eenzaamheid hebt, mensen moeten vaak alleen eten. Eten dan ook vaak ongezonder. Dus dat is eigenlijk ook wel om fijn af te sluiten, maar ook... hoe maak je een gezonde lunch of een gezonde maaltijd? In het begin zie je dat wij vaak heel veel het initiatief nemen. Wat zullen we doen? Gaandeweg gaan cliënten dat zelf doen.
Het klinkt allemaal erg informeel. En tegelijkertijd is het wel heel duidelijk in structuur. Hè? Het wordt altijd afgesloten met een lunch. Hè? Dus mensen weten ook waar ze aan toe zijn. En binnen die kaders Precies. Is er heel veel ruimte om...
Het krachtprogramma reikt aan. Hè? Dus je weet vanuit het werkboek waar je mee aan het werk bent. Je weet altijd precies waar je het over gaat hebben met elkaar. Hoef je nooit over na te denken. Maar het is het onderwerp wat aangereikt wordt. En met inderdaad de ondersteunende video's van mensen die in diezelfde situatie hebben gezeten. Maar voor de rest is het wel echt het groepsproces. En het samenspel tussen de groep en de programmabegeleiders. Die bepalen hoe snel dingen gaan. Waar je langer bij stilstaat. Ja. Wanneer je doorgaat. Maar vooral ook wanneer je afwisselt. De inhoud met ook gewoon leuke dingen doen. Inderdaad, een leuk spel of even een wandeling. En die ruimte, en dat is ook echt iets wat kracht een andere interventie maakt dan bijna alle interventies die ik in ieder geval ken, is dat daar is ruimte voor. Ja. Dus er is tijd waar je nu mensen heel vaak over hoort klagen van ik heb het druk en ik heb lange wachtlijsten en we hebben vanochtend het vakbord overleg en dan moeten we allemaal acuut daar dat en dat moet gebeuren. Hoe ga je dan nog proactief, herstelgericht met mensen aan de slag? Die ruimte is er bijna niet. En die tijd wordt niet gevoeld. En ik denk dat een van de unieke onderdelen van het krachtprogramma is dat je een dagdeel hebt met je groep. En dat je daarin de tijd hebt om echt de diepte in te gaan.
Ja, het is ook wel een beetje waar je het eerder over had. Hè, van het geeft dus ook de professional structuur.
Ja, zeker.
Ja. En ook rust.
En rust en lucht,
zowel
ja.
Zowel voor cliënten als professionals.
Ik wil het met jullie over familie en naasten hebben. Familie en naasten worden op meerdere momenten actief betrokken. Hoe verandert dat de behandeling en het herstelproces? Gerrit, wil jij daar iets over zeggen?
Ja, in de praktijk blijkt dat best heel moeilijk te zijn. Dus wat wij bij het ontwikkelen van het krachtprogramma ook... hebben bedacht, is van we moeten proberen om op bepaalde vaste momenten, dus ook weer die structuur, om daar ook familie en naasten echt te betrekken. Maar ook echt hen ook iets te leren. Dus ook die psycho-educatie die deelnemers krijgen, die krijgen familie en naasten ook tijdens 2 bijeenkomsten. 2 van de 5 momenten die er in het programma voorzien zijn, voorzien ook in educatie van naasten. En het leuke is ook, de familie en naasten van de deelnemers, net zo goed dat de deelnemers elkaar ontmoeten, ontmoeten de familie en naasten elkaar ook. En hebben ook concrete delen, namelijk de gemene delen is het deelname aan het krachtprogramma.
Ja.
En het blijkt dat daar enorm veel informatiebehoefte is, dus een grote informatiebehoefte. Ze willen heel graag veel weten over wat er met hun naasten aan de hand is, hoe dat dan werkt in het krachtprogramma. En ze hebben ook echt een actieve rol. En we beginnen dus met een educatiemomenten, maar aan het eind van het programma sluit een deelnemer het programma af met het zogenaamde verder op wegplan. Dat is het slotstuk van de krachtbehandeling. En daarin gaat de deelnemer als de slot van het krachtprogramma vertellen van dit is wat ik wil, nakracht, dit zijn mijn doelen. En op die manier kunnen jullie naasten mij helpen daarbij. En dat is een hele concrete invulling die naasten dan ook hebben. Die zijn al daarvoor natuurlijk ook al bij het krachtprogramma betrokken geweest. Voelen zich ook betrokken voor zover dat kan. Want het is ook niet altijd zo dat er naasten zijn die betrokken kunnen worden.
Ja.
Daar investeren we wel veel in. Om te proberen dat iedere deelnemer wel minimaal 1 naaste heeft die ook gedurende het programma betrokken raakt. En die dus een belangrijke rol heeft ook aan het eind van het programma bij dat verder op wegplan. Maar de deelnemer bepaalt welke rol dat dan ook precies is en voor wie.
Uit recent Nederlands onderzoek blijkt dat het krachtprogramma leidt tot minder terugval en heropnames. En minder gedwongen opnames en minder opnamedagen in vergelijking met de reguliere vakbehandeling. Dat klinkt veelbelovend. Zien jullie dat ook terug in de dagelijkse praktijk? Rut.
Wat ik terugzie is, als het wat minder met een cliënt gaat, zie je dat, want je ziet iemand wekelijks. Je hebt dezelfde programmaleiders, dezelfde groep cliënten, dus het komt heel snel aan het licht als het al wat minder gaat. En je ziet dat cliënten voor elkaar gaan zorgen. In positieve zin. Dus niet gaan overnemen, maar zeggen van, ik kom wel een keer bij je langs, of misschien gaat dit helpen, dit heeft mij in het verleden geholpen. Dus in die hoedanigheid als professional, zeg maar als programmabegeleider, zie je de frequentie is vaak meer en de saamhorigheid van de cliënten waar lotgenoten contact, zie ik er wel in dat een opname vaak nog voorkomen kan worden. Maar ook als wel een opname toch nodig is, hè, want ik denk dat we niet helemaal kunnen voorkomen. Dat is denk ik een illusie, maar dan zie je dat er ook weer terugkomen in de groep vaak gedaan worden door cliënten, want er wordt soms een kaartje gestuurd door cliënten, medecliënten, lotgenoten die in de groep deelnemen. Er wordt heel veel medeleven getoond, erkenning. Dus terugkomen in de groep is ook de drempel is minder groot door de gesloten groepen dat je elkaar kent. En dat geeft ook weer uiteindelijk op lange termijn een hele positieve, mooie ervaring voor een cliënt van, ik word niet meteen uitgestoten. Wat ze zien, ze zijn er weer voor me.
Ja.
Ja, en ook wat je net zei, mensen die soms ook om hele positieve redenen uitvallen uit het krachtprogramma, omdat ze weer een opleiding gaan volgen of weer werk hebben gevonden. Dat zijn uitingen van wat we dan ook in het wetenschappelijk onderzoek zagen, waarbij we het krachtprogramma hebben vergeleken met de reguliere vakbehandeling. En dan moet je dus denken aan de vakbehandeling of de vakzetting waarin het krachtprogramma is toegevoegd ten opzichte van de gewone normale vakbehandeling die mensen kregen. En dan zag je dus inderdaad aan de ene kant dat mensen in het krachtprogramma 56% minder opnamedagen hadden dan de mensen die de reguliere vakbehandeling kregen. Maar wat je ook zag is dat in de krachtgroep er geen enkele gedwongen opname was. Dus daar speelt ook een beetje wat Rut net aangaf. Mensen voelen het ook beter aankomen, waardoor je ook daarop kon anticiperen en mensen ook weer vrij snel soms weer terug in de krachtgroep konden komen. Daar waar in de reguliere vakbehandeling 9 mensen met een gedwongen opname werden genoteerd. Dat was niet statistisch significant, maar daar zeiden de onderzoekers wel van, dit is wel klinisch heel relevant. En daarbij ook nog aangetekend dat opnames gewoon super duur zijn. Dus uit hetzelfde onderzoek kwam ook dat het krachtprogramma enorm ook kostenbesparend werkt, omdat je al die opnamedagen, die had je niet.
Wat onderscheidt kracht van andere herstel- of psycho-educatieprogramma's in de Nederlandse GGZ?
Ja, heel veel is al wel te sprake gekomen.
Ja.
Zeker.
Maar samenvattend denk ik dat je, dat je kunt zeggen dat zowel de tijd die je voelt als professional, de tijd die je hebt voor je cliënten om aan herstel te werken, maar ook de structuur die je wordt aangereikt om dat op een goede manier te doen, waarvan je ook weet, als ik deze structuur volg, dan is daar ook automatisch de geldende zorgstandaarden pas ik toe. En dat je erop mag vertrouwen dat dat dan ook het resultaat heeft voor jouw deelnemers, dat zij echt in herstel komen. Dus de combinatie van inhoud, structuur, het ervaren van tijd, de manier waarop familie en naasten worden betrokken. En ik denk, misschien is dat nog wel het laatste onderscheid. Heel veel interventies, nu ook vanwege de wachtlijsten, die worden eigenlijk steeds korter in plaats van langer. Want je moet meer mensen behandelen. Dit is een lang programma, relatief gesproken. Het is een programma van ongeveer een jaar. Maar daarbij is het wel zo dat je zodanig de diepte ingaat en de mensen ook zodanig tijd krijgen om met hun herstel aan de slag te gaan, met hun krachten en hun kwetsbaarheden aan de slag te gaan, dat je ook echt kunt bereiken dat mensen langdurig echt herstellen.
Mensen met langdurige psychische problematiek in Nederland ervaren een relatieve lagere kwaliteit van leven en vaker gevoelens van eenzaamheid dan de algemene bevolking. Wat kan kracht hierin betekenen? Hoe hou je de effecten op bijvoorbeeld eenzaamheid duurzaam? Rut, wil jij daarop reageren?
Ja, stigma is bijvoorbeeld ook één van de onderwerpen die in alle krachtmodules naar voren komen. Want dat is nog niet heel duidelijk aan bod gekomen, maar er zijn meerdere krachtmodules voor bepaalde populaties, zoals de dubbeldiagnose, krachtdubbeldiagnose, krachtpsychose en transdiagnostische, waar ik straks over had. En rouwen zijn er ook in. Dus ik heb het al eerder gezegd, het accepteren gaat ook, en dan gaan ze er meer over spreken met hun omgeving. Dat zorgt voor een langdurig contact. Hè? Dus dat je niet het vluchtige, en als het dan wat minder goed gaat, dan gaan mensen toch weer, komen ze vaak in een eenzaamheid terecht, gaan ze het toch weer vooral bij de vakpopulatie isoleren, maar ook het netwerk gaat vertrekken. Maar om er eerder over te spreken en open te zijn naar je netwerk, zorgt dat het netwerk in de mindere fases ook blijft staan langs je, langs de cliënt, langs de deelnemer. En daarlangs zie je ook vriendschappen opbouwen in de groepen. Dus die met elkaar nog contact blijven houden. Omdat het dus een langdurig programma is, ga je ook de langdurige effecten ervan zien. Dus het is niet een quick fix. Je hebt het nu, maar ook hoe ga je het vasthouden?
Ja.
Het is inderdaad ook de netwerkgedachte. Hè? Dus het feit dat je ook weer zoveel mogelijk in je netwerk, in je informele netwerk het liefst contacten opbouwt. Mensen die betrokken zijn bij jouw herstel. Ja, als mens is het niet goed om alleen ervoor te staan. En het belang van, wij zeggen dan helpende relaties, om die ook zoveel mogelijk te benutten en op te bouwen daar waar dat kan. En door hen ook bij jouw leven te betrekken, je zegt ze toe te laten, is er inderdaad sprake van zo'n duurzame herstel. En iets wat gewoon lijkt op een gewoon leven leiden. En dat is natuurlijk waar je uiteindelijk naartoe wil. Dat mensen een gewoon leven kunnen leiden, net als ieder ander.
Ja, misschien wil ik die wel nuanceren. Hè? Want een gewoon leven, wat is een gewoon leven? En dat is denk ik wat in kracht ook echt besproken wordt. Er is geen gewoon leven. Want dat zie je ook vaak met mensen die zetten zichzelf al lager met psychische problematiek, psychische problemen. Die zetten zichzelf al lager in de maatschappij ook zelf. En dat, daarom de naam ook kracht, ga weer in je eigen kracht geloven.
Stel nou dat je als hulpverlener denkt, goh, ik zou hiermee willen starten.
Ja.
Reageer daar eens op, Gerrit. Ik neem aan dat je dat enthousiasme omarmt. Maar wat zijn de dingen om op te letten?
Ja, het enthousiasme omarm ik zeker.
Ja.
En is ook herkenbaar. Tegelijkertijd is de praktijk soms ook wel wat weerbarstig, weten we inmiddels. Om het krachtprogramma te starten heb je meerdere mensen nodig die in het besluitvormingsproces betrokken zijn. En allemaal zeggen van dit is wat wij willen. Dus het is heel belangrijk als je zegt, je hebt dit beluisterd en je denkt dit is echt iets waar wij verder mee zouden kunnen komen. Of wat hier helpend zou kunnen zijn. Ja, probeer die kar zelf dan ook te trekken. Want dat gaat niemand anders voor je doen. En dan lukt het vaak ook om anderen mee te krijgen en tot een positieve uitkomst te komen. Want uiteindelijk hebben we geleerd om ergens een ja op te krijgen, moet op hetzelfde moment, zeg maar, de verschillende mensen die in het besluitvormingsproces betrokken zijn, allemaal zeggen, ja, dit willen wij en dit willen we nu. En dat is best heel ingewikkeld. Want dan hebben we het over raad van bestuur, we hebben het over bedrijfsvoering, we hebben het over een teamleider. En we hebben het ook over het team zelf. Maar vooral zelf de handschoen oppakken. Wij zijn altijd bereikbaar om daarbij te helpen.
Okay, ja.
Maar uiteindelijk is het belangrijk dat het enthousiasme, dat het vanuit de instelling zelf komt. Of in ieder geval bij iemand of meerdere iemanden uit de instelling zelf.
Rut en Gerrit, heel veel dank voor dit mooie gesprek.
Graag gedaan.
Ja, graag gedaan.
Dit was een podcast van GGZ Academy. Beluister ook onze andere afleveringen en lees de show notes voor meer informatie. www.ggzacademy.nl. Graag tot een volgende keer.